Gemeente, in de prediking van vorige week zondagmorgen, toen u voorgingen uit Galaten 5 vers 1 en spraken over staat dan in de vrijheid. In die prediking was logisch dit gebrek, dat we eigenlijk de vrijmaking, die toch eerst is, zal men spreken van de vrijheid, dat we die vrijmaking als godsdaad maar terloops hebben besproken. We hadden dus eigenlijk eerst over de vrijmaking spreken, als de grond en de wortel waaruit de vrijheid en het staan in die vrijheid en het beleven en het wandelen van en in die vrijheid opkomt. Daarom had ik gedacht om vanmorgen uw aandacht te vragen voor de vrijmaking. Namelijk, wat is eigenlijk die goddelijke vrijmaking in Christus? Wel, dat is onze rechtvaardigmaking voor God in Christus. Deze is zeer belangrijk. Het is de eerste weldaad. Onthoudt u dat? Hoort u dat? Onze rechtvaardigmaking voor God in Christus is de eerste weldaad, het verbond der genade die God de geroepene geeft. In Romeinen 8 wordt de gouden keten der zaligheid ons voorgesteld in het dertigste vers, waar staat: die hij tevoren verordineerd heeft, dat eeuwige verkiezen, dat is het eerste. Dat is de fontein van alle zaligheid, eeuwige verkiezen God. Dat is het allereerste. Die heeft hij ook, nee, we moeten het 29ste vers zijn. Degene, want die hij tevoren gekend heeft, dat is de uitverkiezing, die heeft hij ook tevoren verordineerd ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dat ziet op verbond der genade. God werkt zijn verkiezing door het verbond der genade uit. Ze worden hier ten beelde zijn zoons gelijkvormig. Dat heeft God in de eeuwigheid besloten om zijn verkiezing verbondsgewijze uit te voeren. Die twee eerste schakels, dus de verkiezing en het eeuwig verbond der genade, die gaan helemaal buiten ons om. Die liggen buiten ons in de stilte der eeuwigheid. Maar dan komt er een dertigste wet, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Dat is de inwendige zaligmakende roeping, waardoor een zonder uit de dood overgaat in het leven. En dan begint God onderwerpelijk, dus personeel, hoofd voor hoofd, dat eeuwig welbehagen uit te werken. De roeping is het allereerste waarin God zijn eeuwig voornemen tot zaligheid van zijn uitverkorenen begint uit te werken. Begint hij zijn koninkrijk op te richten. Maar Gods kinderen zijn met die roeping wel eens werkzaam, maar ik geloof niet dat dat erg vruchtbaar is. We moeten met onze roeping niet werkzaam worden. Bijvoorbeeld, er zijn er misschien in onze midden die zeggen: ja, zou ik er ook bij horen? En die zijn het aan het afwegen, die proberen tot de conclusie te komen uit wat ze hebben ondervonden en meegemaakt. dat ze ook bij de wedergeborenen, die waar roeping en wedergeboorte is, hetzelfde. Ze zouden zo graag eens willen weten of ze ook wedergeboren zijn. Dus die zijn werkzaam met hun roeping en wedergeboorte. Maar dat baart geen vrucht. Dat is, moet maar gauw mee ophouden. Want zo kom je er nooit. Kun je dat te weten komen soms, of je wedergeboren bent, of je kind van God bent, ja of nee? Ja, ja, maar niet zo. En nu komt eigenlijk de eerste grote weldaad waar Gods volk door het geloof mee werkzaam wordt, onze vrijmaking in Christus. En daarom is die rechtvaardigmaking van zo uitnemend belang, niet alleen tot verheerlijking Gods, maar het is voor ons de tweede genade. En de Heer spoort zijn kerk daartoe aan om door het geloof te weten de dingen die ons van God in Christus geschonken zijn. Want al de weldaden van Gods kerk, kleine en grote, liggen in Christus. Goed, dat is waar. De zaligheid hangt gelukkig niet af van de geloofsoefening. Nee, dat is ook waar. Maar het is dan toch een grote genade als we mogen weten in wie we geloofd hebben. En als we bewustzijn mogen omdragen van de aanneming tot kinder op grond van het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het zou toch een heel ander leven in Gods kerk openbaren als we daar een weinigje bewustzijn van mochten omdraaien. Dus, ten eerste de verkiezing. Dat is de eerste schakel. De tweede schakel is het verbond. Want die verkorenen zijn in Christus als hun hoofd het verbond der genade ingezet. De derde weldaad is, de derde schakel is de roeping. Maar de eerste grote weldaad waaromtrent de geloofswerkzaamheden zich beginnen te richten is de rechtvaardigmaking, want die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En dan die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus die God geroepen heeft en gerechtvaardigd heeft, die gaat God ook verheerlijken hier in dit leven, want we moeten deze weldaden in dit leven betrekken. Zijn er hier kinderen Gods die in de heerlijkmaking reeds beginnen geoefend te worden? Oh, wat is genade anders dan glorie en heerlijkheid in de knop? En wat is de eeuwige gelukzaligheid van straks anders dan uitgegroeide genade? Dus een beginsel ligt er toch alles hier in dit leven. Er zijn toch van die belevingen in Gods volk dat ze als het ware aan het stof ontrukt zijn. En dat ze voorsmaken hebben van de eeuwige heerlijkheid. Dat is het beginsel van de heerlijkmaking. Het is hier en straks is het hetzelfde werk. Wat hier in deze bedeling is, alleen het geloof wordt verwisseld in aanschouwen. En de strijd wordt veranderd in eeuwige rust en genot. Maar goed, dat is het uitwendige maar. Maar alles wat God doet in dit leven, dat is in knop hetzelfde als wat in alle eeuwigheid genoten worden zal. Wij gaan dus samen spreken over, en dat zullen we proberen zo eenvoudig mogelijk te doen, over Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. We gaan dan spreken over wat de rechtvaardigmaking eigenlijk is, wanneer ze geschiet, wie rechtvaardig, en tenslotte, hoe dat we gerechtvaardigd worden. En in die laatste vraag ga ik een weinigje meer in op het onderwerpelijke leven, op het bewustzijn. Van onze vrijmaking in Christus. Dus wat is ze? En wanneer geschiet ze? En wie oefent ze? En tenslotte hoe? Hoe beleven we ze? We gaan hier samen zingen. Psalm 75. De versen 1, 4 en 6. En onderwijl zal gecollecteerd worden. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer, slaan der bozen hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt, maar der vromen hoorn en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. Het eerste, vierde en zesde vers van de 75ste psalm. Samen spreken over een stuk waarmee de kerke Gods staat of valt. Het is zulk een belangrijke zaak als die leerstellig in de gemeenten wordt verklaart dat de gemeente op dat stuk als het ware gefundeerd wordt. Het is het kernpunt waar God het meest in verheerlijk wordt. En in het onderwerpelijke leven en waar de mens op het diepst wordt vernederd. Misschien dat u vanmorgen een beetje in moet spannen, maar dat is toch ook zo erg niet. Doet dat dan maar eens. Raapt dan al uw geestelijke vermogens maar eens bijeen. En ook ons jonge geslacht moet ze de best maar eens doen vanmorgen om het leerstellige te volgen. Omdat ze enige kennis krijgen van Gods woord. Omdat ze staande blijven zullen in de uren der verzoeking die over de hele wereld komt. Wij spreken dus, tussen dat zijn we altijd gewoon, van de rechtvaardige making. Is dat woord eigenlijk wel goed? Wij zouden denken als we zo dat woord rechtvaardigmaking zo letterlijk nemen, dan zeggen we dat is zeker een goddelijke weldaad waarin een mens rechtvaardig wordt gemaakt. Maar dat is het juist niet. Helemaal niet. We zouden dus zeggen, dan wordt een mens in de rechtvaardigmaking, wordt een zondaar rechtvaardig gemaakt. Dat wil zeggen dat die rechtvaardigheid gaat betrachten. Dat hij dus eigenlijk in zijn levenswandel goed en oprecht en eerlijk en gaat leven en zich in alle christelijke deugden begint te oefenen. Wel nee, dat heeft met rechtvaardig maken niks te maken. Daarom kan het woord zelf al aanleiding geven tot misverstand. En zouden we misschien beter, hoewel we de oude woorden graag handhaven hoor, maar zouden we misschien, als ik maar begrijp waar het om gaat, laat antwoord maar staan. Maar we zouden ter verduidelijking beter kunnen spreken van rechtvaardiging. In plaats van rechtvaardigmaking, want dat rechtvaardig maken, dat leidt tot verkeerde conclusies. Wat is eigenlijk de rechtvaardiging? De rechtvaardiging is een goddelijk wonder dat juist hele gevaar die ging is een goddelijk wonder. Dat juist helemaal geen zedelijke betekenis heeft, alleen rechterlijke. In de rechtvaardiging wordt de mens niet veranderd of verbeterd, of worden er geen goede hoedanigheden in hem ingelegd. Dat is geen kwestie van hartsvernieuwing of van zedelijke omzetting, helemaal niet. In de rechtvaardiging gebeurt er met mij persoonlijk niets. Blijf ik precies dezelfde die ik was. Wat is de rechtvaardiging dan? Dat is niet anders dan als God iemand rechtvaardigt, dan vanaf dat ogenblik oordeelt God dat hij vanaf dat ogenblik niet meer een goddeloze is, maar een rechtvaardige. En wat is dan een rechtvaardige? Niet iemand die goede dingen doet of goede werken betracht. Een rechtvaardige is iemand die uit de kring der goddelozen en der veroordeelden wordt uitgezet en die aan de zijde wordt gesteld, vrijgesteld van vloek en toorn en oordeel en hel en dood. Dus God houdt vanaf het ogenblik der rechtvaardiging een schuldige, verdoemelijke zondaar voor een rechtvaardige. Zodat de wet die moet hem loslaten, de wet die kan hem niet meer vloeken, want God zegt, ik verklaar dat hij rechtvaardig is. En rechtvaardig wil zeggen, in overeenstemming met de goddelijke eisen en de goddelijke gerechtigheid. Dus dat is een kwestie van staatsverwisseling. Het heeft geen betrekking op een nieuw hart of zo, wel nee. We worden in ons leven niet veranderd, maar in onze staat voor God. Het ene ogenblik waren we goddelozen, voorwerpen van zijn toorn, onder de vloek van de wet, erfgenamen van de drievoudige dood. En het volgende ogenblik, als God ons rechtvaardigt, worden we in het goddelijk oordeel gehouden voor rechtvaardig. Al hadden we nooit één zonde gekend, gedaan, gedacht. Dus zo volkomen als maar ooit volgens de goddelijke eis wezen kan. Dat is de rechtvaardiging. Dus daarom, nu begrijpt u het wel. Wij spreken liever van rechtvaardiging dan van rechtvaardigmaking. Want er gebeurt met die mens niks. Maar God zet hem uit het oordeel over in de vrijheid. Maar gaat die rechtvaardiging of die rechtvaardigmaking, gaat die dan helemaal buiten ons om? Ja, helemaal. Dat is geen kwestie van beleving of van, of wat ook, van omzetting inwendig. Dat gaat buiten ons hart om. Dat is een kwestie van staatsoverzetting. Niet een kwestie van zedelijke vernieuwing of verbetering. Het heeft met de heiligmaking als zodanig niets te doen. Maar als iemand dan in die nieuwe staat is overgezet, dan gaat hij toch goede werken doen? Ja, natuurlijk. Dat is de vrucht. Maar dan komen we in de heiligmaking terecht. Daar spreken we vanmorgen niet over. De vrucht van de rechtvaardigmaking is nog noodzakelijk. Dat kan niet uitblijven. Dat zulk een vernieuwd mens goede werken gaat doen. Christus is toch niet gedeeld? Ik zal een voorbeeld geven. De zon, die geeft licht en warmte. De aarde wordt toch niet veranderd inwendig door het licht, nee, door de warmte. Maar het is dezelfde zon. En als de zon met zijn licht komt, is de warmte er ook. Begrijpt u? Dus als die aarde en al wat die aarde in zich houdt en op zich heeft, als die voorwerp wordt van het licht van de zon, wordt ze tegelijk ook voorwerp van de warmte van de zon. En dan zie je de verandering, die waar die zon die koestert en die, en zo is het ook met de mens. Een mens die weldadelachtig mag worden, die dus door God gerechtvaardigd wordt, Die komt ook onder de warmte van de zonnegerechtigheid te staan. En dan begint hij nu levend openbaar. Is niet. Maar eerst het licht. Dat gaat voorop. Eerst de rechtvaardigmaking. En daarna als vrucht. De heiligmaking. Dat is dus een kort woord over de rechtvaardiging. God die spreekt dus een mens vrij als had hij nooit zonde gekend of gedaan en zette me in de rij der gerechtvaardigden. Dat wil zeggen, de Heer die scheldt de wet en scheldt de duivel en zegt, de Heer scheldt u, gij die Jeruzalem verkiest. Afgelopen is het gebeurd. En vanaf dat ogenblik is hij en blijft hij, al valt hij 100.000 maal in de zonde, dat doet er niet toe. Vanaf dat ogenblik is hij en blijft hij in het goddelijk oordeel een rechtvaardige. Hij is zonder eeuwige heerlijkheid, zonder enige risico of wat ook, zonder enige twijfel, beërfd. Omdat God dat zo wil, klaar. En er komt niets van onze aanmerking. Daar hebben we nu om gevraagd, om gebeden. Er liggen geen tranen van verdiensten of er ligt geen zoekende gestalte. God doet dat soeverein en vrijmachtig. Die zet een doodschuldig mens over in de staat der genade en der rechtvaardigheid. Heel eenvoudig. Dus alle verdiensten en goede werken zijn niet ten eenenmale afgesleept. Wanneer, vroegen wij, wanneer doet God dat, wanneer geschiet dat, of is dat al geschied met de uitverkorenen, of hoe gaat dat? Wel, we hebben het u de vorige week al kortelijks aangestipt, dat alles wat hier met u en mij mocht gebeuren, als God zijn hand aan ons legt, dat is maar uitvloeisel van datgene wat al gebeurd is. Al laten we altijd toch eerst de grond leggen in het voorwerpelijke. We zijn altijd zo aan het knoeien met ons eigen dierbare en vrome en gevoelige en godsdienstige en werkzame ik. Dat moet er ook buiten vallen, hoor. Zullen we ooit zalig worden? Laten we toch de grond leggen in het voorwerpelijke, wat God voor zichzelf geopenbaard heeft. Waar gaat het tenslotte om? Gaat het om uw bekering en om uw zaligheid? Of gaat het om God en om zijn heerlijkheid? En om de uitstraling van zijn deugden en volmaaktheden? Het gaat helemaal niet om ons. Maar het gaat om God. Dus wanneer is dat geschied? Wel, die hele kerk ter verkiezing, die was al in Christus begrepen, krachtens stevig besluit Gods. Evengoed als wij allemaal als natuurlijke mensen in Adam begrepen waren. Toen Adam viel, toen vielen wij allemaal en al onze nakomelingen en alle mensen en heel de wereld. Die viel toen Adam viel. Die dat hele lichaam eruit verkorenen. Dat stond op toen Christus opstond. Want gelijk als Adam ons verbondshoofd was in het werkverbond, zo is Christus ons verbondshoofd in het verbond der genade. En zo Adams lot is, zo is ons allernatuurlijke lot. En zoals Christus lot was, dat is het lot der kerk, want die kerk is in hem, zo het hoofd, zo de leeuw. Dus toen Christus stierf, toen stierf met hem die ganse kerk. En die gestorven is, die is vrijgemaakt van de zonde. En toen is die ganse kerk in Christus verrezen. Ja, zegt de apostel, wij zijn zelfs al met hem gezet in de hemel. Al zijn we ook hier nog, in de strijdende kerk. Maar we zijn met hem in de hemel, hoor. Dus je moet het zo zien dat die hele kerk in Christus gerechtvaardigd is. Christus werd gerechtvaardigd, dat wil zeggen, hij werd uit de staat der vernedering verlost toen hij tot de laatste kwadrantpenning toe betaald had. Toen kwam hij in de staat der verhoging. Daar wordt Christus vrijgesproken door God de rechter. En je ziet hem uitkomen uit het graf en is met eer en heerlijkheid gekroond die hij had eer dat de wereld was. Dus, volk van God, daar ligt onze rechtvaardigmaking, hoor. Die ligt gelukkig buiten ons. Want er was maar een wankele grond. Maar die ligt in Christus. In ons gezegend en allerbeminnelijkste hoofd. Maar nu in de tijd natuurlijk moet dat worden toegepast. Want wij komen niet, als we uitverkorene mensen zijn, komen wij niet gerechtvaardigd op de wereld. Nee, wij komen in Adam op de wereld. Zo is het. Het besluit Gods, dat rechtvaardigt ons niet persoonlijk. Nee, er is een aparte genadedaad voor nodig. Dus de uitverkorenen die het besluit Gods in Christus gerechtvaardigd zijn, die komen hier dood in zonde en misdaden op de aarde, zoals iedereen geboren wordt. Voorwerk van Gods toorn, reeds van het uur van zijn ontvangenis af. En wanneer wordt nu een uitverkoren mens persoonlijk, hoofdelijk, gerechtvaardigd? Wanneer gebeurt dat? Dat de mens het ene ogenblik nog goddeloos is, het andere ogenblik is die erfgenaam van het eeuwig zalig leven. En is die in Gods oordeel een rechtvaardige? Wanneer geschiedt dat? Nu, we halen maar een enkele tekst uit de Bijbel aan. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Die in Christus is, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Toch heel eenvoudig. In Christus ligt de goddelijke vrijspraak. Als wij dus overgaan uit Adam in Christus, dan wordt die goddelijke rechtvaardiging ons deel. Wij moeten dus overgaan in Christus. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Nu, wanneer dat gebeurt, dat weet u allemaal wel. Wanneer gaat een zonder over uit Adam in Christus, als die wedergeboren wordt? Ja, u zegt, daar heb ik ook weer niks aan. Ik wil het voor mijn eigen zo graag weten. Ja, wacht nou maar eens. Niet al te haastig. In de wedergeboorte. Rutherford zegt, en dat zeg ik maar, dat geef ik maar eens door. Een zoekende zielen en gearresteerde mensen en die buitenstaanders die ze toch zo graag in Gods gunst willen delen. Jullie zijn veel te haastig en veel te gretig. Je zit er veel te veel zelf tussen. Het is veel te veel om je geluk te doen dan dat je zo onvoorwaardelijk aan de zijde Gods valt. Je wil graag weten waar je wedergeboorte valt. Dat zal de Heer je wel niet bekend maken, hoor. Je moet niet met je wedergeboorte werkzaam worden, zei ik. Maar dit is een uitnemende zaak waar het geloof zich maar meer op en meer op moet gaan richten. Wanneer dus zijn wij rechtvaardigen? En dat we erfgenamen zijn van God en van Christus. Wanneer? Zodra als we in Christus zijn. Dat is dus als we wedergeboren worden. Dan snijdt God ons uit die oude tronk Adam als een rank af. En hij endt ons over. In de levenswortel. In de ware wijnstok, dat is Christus. Hoe we dat beleven, ja, dat hoop ik straks de predikatie mee te besluiten. Maar we gaan naar de volgende vraag dus. Maar houd dit nu vast. Dus wat is de rechtvaardiging? Dat is een soevereine weldaad waardoor een zondaar overgaat in de staat der genade. En de rechtvaardigheid, klaar. Niet omdat hij wat deed of zocht of probeerde of goed. Nee, dat is enkel en alleen naar het oordeel God. Deed of zocht of probeerde of goed. Nee, dat is enkel en alleen naar het oordeel Gods. De tweede vroegen we wanneer. Zodra men zo vergaat uit Adam en Christus in de wedergeboorte. Ten derde, wie rechtvaardigt? God is het die rechtvaardig maakt. We hebben gezongen, God is rechter. die het beslist. God. Is dat God de Vader niet? Nee, dat is niet de Vader en ook niet de Zoon en ook niet de Heilige Geest, maar dat is God. Dat is het wezen Gods. Het rechterlijke heeft altijd betrekking op God. Niet op een bepaalde persoon, nee, op het wezen Gods. Wie spreekt de kerk vrij? God. In Christus. Er wordt veel over de Vader gesproken. En dat is wel goed. Maar laten we oppassen. De huishoudelijke werkingen Gods, die zijn inblijvend. En kunnen dus nooit voorwerp van onze beleving worden. Ik heb gezegd, doe uw best eens om het te begrijpen. Misschien heb je veel liever kost voor je gevoel. Maar vanmorgen moet je maar eens een beetje geoefend worden met je verstand. De inblijvende goddelijke werken die betrekking hebben op het wezen Gods tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden nooit voorwerp van onze belevingen. Nooit. Het zijn de inblijvende werken Gods. Het zijn ook uitgaande werken Gods. Daar worden wij voorwerp van. En die kunnen voorwerp, die kunnen in onze beleving ingelegd worden. Maar dat niet hoor. Wie begint de zondaar te trekken? God de Vader is niet. Die slaat in de wedergeboorte de koorden van zijn liefde en begint een zondaar tot Christus te trekken. Beleef je dat ook? Soms. Wel nee, dat beleef je helemaal niet. Maar als de trekkingen van het woord Gods in je hart vallen, weet je dan dat God de Vader dat doet? Toch is het een dogmatische waarheid. Maar die beleven we niet hoor. We hebben van de dogmatiek veel te veel beleven gemaakt en toen is het misgegaan. God is het die rechtvaardig maakt. Het rechterlijke Gods komt altijd uit het wezen Gods op. Daarom dan ook. Als God een zondaar in zijn schuld zet, dan heeft hij helemaal niet te doen met de Vader, weet hij niks van, of met de Zoon of met de Heilige Geest. Dat hebben we al zo dikwijls gezegd. En ik zeg het met evenveel vrijmoedigheid telkens weer. Want hij krijgt met God te doen en weet nergens van. Maar hij krijgt met het wezen Gods te doen. Hij weet van de Zoon niet en hij weet van de Heilige Geest niet. En ze zeggen toch dat God de Vader vrij spreekt. Die is toch de rechter. Och, wie waren de partijen in het verbond der genade toen het ging om de eis van het recht Gods. En anderzijds om de belofte die eis te vervullen. Welke partijen stonden toen tegenover elkander? God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus het wezen Gods. En de andere partij was Christus als middelaar. Dus de eisende partij is God drieënig. Is niet de Vader alleen. Maar de Heilige Geest is even goed betrokken in die eisende gerechtigheid. En de Zoon als God ook. God drieënig. Handhaaft als het ware zichzelf. En de andere partij is Christus als middelaar in zijn menselijke natuur. Die zegt, zie je, kom o God, om uw wil te doen. Dus wie is het die rechtvaardig maakt? God. En zonder bepaalde onderscheiding te maken in de persoon van het wezen Gods. Dat God zijn volk in de oefeningen des geloofs kennis gaat geven van de middelaar, die noem ik eerst, en de Vader, die noem ik ten tweede, en de Heilige Geest, dat is wat anders. Maar noem ik toch eens wat vragen. Als u nou ooit is in het liefdeharte Gods des Vaders beneden gezet, dan was toch de Zoon en de Heilige Geest er ook bij, om het eens eenvoudig te zeggen. Niet waar? Wat is het vaderharte Gods? Wel, dat is het volzalig wegzinken in God. En dan is er nog kennis van de onderscheidende persoon. Maar dan is het de drieheid in de eenheid. En de eenheid in de drieheid. En dat is de eeuwige verwondering van de kerk. Want God wordt aanbeten en bewonderd en nooit begrepen. Maar als de Heer ons een plaats geeft, door de leidingen van zijn lieve geest, die geest der aanneming tot kinderen. En we mogen zijn vaderlijke liefde zijn ogenblik met bewustzijn smaken, dan is daar de verdienende oorzaak onze lieve Heere Jezus Christus ook bij. En is daar de uitwerkende oorzaak onze lieve Heilige Geest is daar ook bij. En dan beginnen we de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te bewonderen. En dan weten we niet wie we meer moeten liefhebben. Dus laten we toch oppassen met die onderscheidingen. Die vertroebelen het leven der genade zo. Wie is er die rechtvaardig maakt? Dat is God. Een zondaar weet niet met wie hij te doen krijgt. Zelfs al heeft een zondaar enige kennis van de Heere Jezus Christus als middelaar. Als het rechterlijke Gods. Om hem te oefenen in zijn doodstaat. En in de rijkdom die in Christus ligt. Als dat rechterlijke Gods weer eens op de voorgrond komt. Dan hebben we weer met God te doen. Ook al hebben we enige heldere kennis van de middelaar, komt het wezen Gods rechterlijk naar voren. Niet de Vader. En ook niet de Zoon. En ook niet de Heilige Geest. Maar is het God die zijn majesteit begint te handhaven. Dan versmelten we als een mot. Dan beginnen we te zakken en onze knieën te buigen. En dan zeggen we, oh hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Niet waar, zo ligt dat toch? En nu gaan we tenslotte een woord spreken over het hoe. Want, dat is nu allemaal wel, dat is nu allemaal leerstellig wel, begrijpelijk misschien en aanvaardbaar. Maar ja, wat geeft dat ons? Als ik daar buiten sta, niet waar, ik kan met de leer niet zalig worden. Dus het is toch wel een hoogst belangrijke vraag om te zeggen, hoe krijg ik daar deel aan? Kan u en ik persoonlijk als arme, ongelukkige mensen, zondaars, slechte, goddeloze schepsel, kan u, jong en oud, van deze uw rechtvaardigmaking verzekerd worden? Ja, de uitnemende troost, ja. Je kan zo'n blijmoedig leven hebben, dat de dood niet verschrikt. En dat de Satan wel dreigen kan, maar je niet meer uit het voetstuk brengen kan. En dat de wet niet meer vloekt, maar dat vrede met God is, vrede met de omgeving, vrede door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat kun je krijgen. En dat kun je middelijk verkrijgen. Je moet niet denken dat het zomaar plotseling als iets uit een hemel valt. Oh nee, Gods werk is toch zo wonderlijk, omdat het zo middelijk is. God werkt door de middelen. God heeft eerst, zonder de middel, in Christus zijn hele kerk vrijgezet. Maar nu komt het erop aan, u en ik, hoe staan wij nu rechtvaardig voor God? Hoe kan ik dat weten? Wat moet er dan met me gebeuren? En hoe gaat dat dan? Nou, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Uit het geloof of door het geloof. Daar heb je het middel. Gerechtvaardigd door het geloof. Dat staat tegenover. Gerechtvaardigd door de werken. Geloof en werken sluiten elkaar uit. Dus we worden gerechtvaardigd door of uit het geloof, wat is dat voor ding? Je moet onderscheid maken tussen het geloof en tussen de werkzaamheden van het geloof. Want als je het over de werkzaamheden van het geloof hebt, het hongeren, het dorsten, het begeren, het uitzien, het toevlucht nemen, dat zijn ook werken. Dus die moeten hier juist buiten. Door het geloof gerechtvaardigd, niet door de werkzaamheden van het geloof. Nee, door het geloof zelf, als instrument. Wij worden met Christus niet verenigd als wij tot hem uitgaan. En als we de toevlucht tot hem nemen, wel nee. Wat is er een vrucht van? Dus wij worden gerechtvaardigd uit het geloof. En dan moet je geloof apart nemen, niet in zijn werkingen. En in zijn daden. En in zijn uitgangen? Nee, juist niet, want dan kom je weer in de werken. Al zijn het goede werken. Maar ook de goede werken worden hier afgesneden. En ook de evangelische werken. Zalig worden uit soevereine genade. En gerechtvaardigd worden als goddelozen. Om de verdiensten van Christus. Door het geloof. Nu? Wanneer krijgen wij dat geloof in de wedergeboorte? We zeiden zo even dat in de wedergeboorte de zondaar met Christus verenigd wordt door het geloof. In de wedergeboorte geeft God de Heilige Geest ons dat wonderlijke instrument wat wij het geloof noemen. En dat is een hand. En vanaf dat ogenblik krijgt die zondaar deel aan Christus en aan al zijn weldaden. Voorwerpelijke eer. Dus vanaf dat ogenblik is hij in Christus voor God rechtvaardig. En is hij in Christus geheiligd. En is hij in Christus al verheerlijkt. En is hij in Christus een erfgenaam van de eeuwige zaligheid. Door het geloof. Dat geloof is geen daad. Ons oog is geen daad, maar het zien wel. Als ik zie, dan oefent mijn oog een daad van zien. Maar het oog zelf is geen daad, dat is een oog, dat is een instrument om te zien. Het oog krijgt zijn bestemming in het zien. Stel je voor, als ik een oog had dat nooit zag. Die werd als tegen natuurlijk, daar heb ik geen oog voor. Dus de bestemming van mijn oog ligt in zijn natuur zien. Daar heb ik een oog voor gekregen. Zo is het ook met het geloof. De bestemming van het geloof ligt in de werkzaamheid des geloofs. En daar gaan we straks over spreken. Maar de werkzaamheid zelf die rechtvaardigt ons niet. Nee, het geloof rechtvaardigt ons. En juist uit die gemeenschap met Christus vloeien de oefeningen voort. In de oefeningen van het geloof wordt het niet gerechtvaardigd, zoals men altijd heeft beweerd. Ik geloof het niet. Het geloof, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En juist omdat ik met Christus verenigd ben, komen er de werkzaamheden. Niet eerst de werkzaamheden en dan in het toevlucht nemen en het aannemen van Christus. Nu word ik gerechtvaardigd. Wel, nee, net andersom. Omdat ik in Christus gerechtvaardigd ben, gaat het geloof zich oefenen om in Christus voor God rechtvaardig te mogen zijn. Dat is er een noodzakelijke vrucht van. Dus wij worden met Christus niet verenigd door onze geloofswerkzaamheden en door ons doen of laten, wat ook, nee. Als wij met Christus verenigd zijn, komen er de geloofsdaden. Als we het oog hebben ontvangen, komt er het zien. Het zien gaat toch niet aan het oog vooraf, zeker? Je moet toch eerst een oog hebben, wil je zien? Zo is het met geloof ook. Eerst moet geloof er zijn. Zal dat geloof zijn bestemming krijgen in de geloofsdaden. Nu dat geloof gaat zich dus oefenen, moet je goed luisteren. Dat geloof gaat zich dus in daden omzetten. Dat geloof dat is niet lijdelijk, dat gaat werken. Dat instrument, dat ligt daar niet werkeloos. Daar heeft God het niet voor gegeven. Dus dat geloof begint te werken. Dat begint zich ergens op te richten. Waarop? Dat is een belangrijke vraag. Dus uit de gemeenschap met Christus vloeien de werkzaamheden voort. Welke zijn die werkzaamheden? Van het dierbare zaligmakende geloof. Waar richt dat geloof zich op? Op de wet en op het evangelie. Dat is Gods woord. Wet en evangelie. Het geloof begint zich te richten op de wet. En juist door de kennis van de wet leer ik mijn verlorenheid, leer ik niet Christus kennen. Nee, leer ik mijn verlorenheid voor God inleven. En dan ga ik zien en betuigen dat het waarachtig is als God zegt, het is verloren met je. Dan ga ik dat aanvaarden, zeg ik, ja, hé, dat word ik gewaard, dat is zo. Want ik verzegel dat God waarachtig is, dat doet het geloof hoor. Dat twijfelt niet aan wat God zegt. En als God zegt, je bent verdoemd en je bent een hellewicht en je bent een ondeugdelijk schepsel van je geboorte af aan tot heden toe, dan zegt dat geloof, ja, Heer. Al lig ik er voor eeuwig buiten, maar dat is waar. Want dat zegt Gods mond. En ik zal het geloof dat durft niet, dat denkt er niet aan om enige twijfel te hebben aan wat God zegt. En het oordeel dat Gods woord en heilige wet over mij uitspreekt, dat geloof dat aanvaardt. En dan wordt die zonder zo dood en dood ongelukkig van. Want die weet geen raad meer. Die wordt er in zijn schuld en zonde voor God gezet. En alles wat hij ziet, wat hij doet, wat hij ademt, is zonde, zonde, zonde. Tekort en hij verlangt zo naar God. Hij zegt, nee, maar dat gaat helemaal verkeerd. Ik lig er voor eeuwig buiten. Daar is geen mogelijkheid ooit meer om ooit toch. Niet waar, hij probeert alles wel. Maar het lukt niet, want hoe langer hoe erger. Maar hoe kan dat dan, als het geloof nu een middel is om met Christus verenigd te zijn? Hoe kan dat geloof zich dan richten op de wetten, op de vloek en de toorn en het oordeel? Ja. De geloofskennis van Christus rechtvaardigt ons niet. En ook de geloofskennis van het oordeel verdoemt ons. Als wij kennis krijgen van onze verdoemeniswaardigheid in Adam, en dat we onder de vloek en onder het oordeel liggen, dat verdoemt ons niet. En als we straks kennis van de Heer Jezus krijgen, dat rechtvaardigt ons niet, want dan zitten we alweer in de werkzaamheden van het geloof, die moeten we eruit laten. Het geloof, dat rechtvaardigt ons. Dus we zijn door het geloof in Christus. En juist omdat we in Christus zijn, krijgen we zaligmakende kennis van de wet en van het oordeel. Dus uit het in zijn in Christus vloeit de zaligmakende kennis van de wet. Heb je dat ooit gehoord en wel eens overdacht? Er is ook een kennis van de wet die voortvloeit uit de conscientie. Maar niet uit het inzijn in Christus. Maar die vloeit voort uit, ja, uit de ontroeringen van de conscientie en uit de historieel geloof. En dan komt er angst bij voor het oordeel. Dat is een heel andere kennis. Deze is de zaligmakende kennis die vloeit voort uit het inzijn in Christus. Ik las bij die godzalige Rutherford, want dat is toch kostelijk en telkens weer zo uitlokkend om dat opnieuw te lezen. Christus sterven en zondaren tot zich trekken. Als je dat boek niet hebt, dan moet je het toch maar kopen. Dat is toch iets zoiets bijzonders. Hij schrijft met grote waarschuwing dat hier het onderscheid ligt tussen het nabijkomende en het zaligmakende werk. Hij zegt, er zijn er velen die bidden, die spreken plechtige woorden en vele woorden tot God, maar ze hebben nog nooit een keer gebeden. De jonge raven schreeuwen ook tot God om brood, maar dat kun je geen bidden noemen. Er zijn er velen die voor God hun zonden opsommen en die ze voor God nog nooit beweend en beleden hebben. Er zijn er velen die goed en groot van God en zijn majesteit en zijn deugd en zijn rechtvaardigheid spreken, maar die nog nooit onder God gebroken en evangelisch vernederd zijn. Er zijn er velen, zegt hij, die klagen en zuchten en kermen, en de evangelische droefheid naar God, die missen ze. Daar heb je het verschil. En dat is toch iets, mogen we wel eens mee in de binnenkamer gaan. Want er is in Tuitwendig kan er ook zoveel zijn. Maar God ziet daar waar het in het binnenste. Waar komt het uit op? Je kunt zo deftig doen en klagen en schreeuwen. En je kunt grote en heerlijke dingen van God zeggen en opnemen voor zijn deugden zogenaamd. Een andere oudvader die zegt, er zijn mensen die kunnen bidden als een engel. En ze kunnen preken als een apostel. En ze hebben een hart als een duivel. En dat moeten we maar eens onderzoeken. Of dat bij u of mij soms zo is. Want er reist heel wat naar de eeuwigheid, dat er straks eeuwig buiten vallen zal. hier het inzijn in Christus bepaalt. De aard van onze werkzaamheden voor God. Een mens kan ook zoveel meemaken, terwijl hij buiten Christus is. Het is allemaal brandhout voor de eeuwige rampzaligheid. Al die werkzaamheden, die zullen voor eeuwig verteren in het vuur van de goddelijke rechtvaardigheid. Hoe zal ik dat weten, zegt God, mijn werkzaamheden echt zijn? Och, dat hoef je ook niet te weten. Dat moet je juist liever maar niet weten. Want wat heb je dan of je werkzaamheden echt zijn? Nee, het ligt zo. Uit het inzijn in Christus wordt de aard van onze werkzaamheden zo anders. Want omdat wij overgingen uit Adam in Christus, toen werden we kinderen. Toen heeft God ons tot zijn kinderen aangenomen. En door de Heilige Geest wordt dat kindschap in ons leven openbaar. In de eerste begin dan al. Je wordt niet een kind van God als je 30, 40 jaar op de weg bent. Nee, dan ben je in de wedergeboorte al. Een kind hoort tot het huisgezin als hij geboren wordt, ja of nee? En in de wedergeboorte komt het nieuwe leven, komt het kind zijn, het kinderlijke. Toch zo hartelijk naar voren. Dat breekt er overal doorheen. Dat kinderlijke, dat zie je als die ziel geschud en ontroerd en bestreden wordt. Dat hij de eenzaamheid zoekt en zijn klachten voor het aangezicht de Gods uitgiet. Hij zegt, Heer, ik verlang toch zo naar je. Ik kan zonder u niet leven. Ik ben zo gelukkig. Ik ben God kwijt. Die waren komen zijn kinderlijke begeerten. Hij zou zo wel in Gods armen willen kruipen. Al zou die God hem voor eeuwig wegdoen. Dan zou hij zeggen, Heer, ik heb je toch zo lief. Hoe komt dat? Dat bepaalt de aard van de werkzaamheden. En daarom sleept de liefde ze door het oordeel en door de verdoemenis heen. Want die innerlijke betrekking op het wezen Gods, die zijn toch zo sterk. Vlammen des Heeren, zegt het Hooglied. De vele wateren zouden die niet uitblussen. Zijn vurige kolen. Bewijs van hun kindschap. En omdat ze kinderen zijn, zo heeft God de Geest zijn zoon in hun hart uitgezonden. En die Geest, die getuigt met hun geest dat ze kinderen God zijn. Maar daar zijn we nog niet. We zijn bezig over het geloof, hoe dat begint te werken. Nou, dat geloof begint te werken op Gods rechtvaardigheid en mijn verdoemeniswaardigheid. En dan begint die oude mens met zijn wil en zijn zelfverheffing en zijn goede gedachten die hij van zichzelf had. En zijn opgetogen levenswandel, nietwaar? En heel zo'n luidruchtige bestaan. Nou, die oude mens die begint te sterven. De wil wordt gebroken. Die heilige wet Gods die achtervolgt hem in leven, in uitgaan en ingaan, in slapen en waken, eten en drinken. Dan gaat hij wel een toontje lager zingen, hoor. Zo luidruchtig mens die zo vrolijk leeft en erop los leeft en die zo uitbundig kan genieten van de dingen van de tijd. Nee, maar dat wordt wel anders. Moet maar eens een keer ernst worden in je leven. Dus die oude mens die krijgt de doodsteek en die nieuwe mens die begint tot God te zuchten. En die zegt, oh Heere, dat zou het voor mij ook nog kunnen. En het is allemaal te kort. En wat is die volk toch gelukkig. Ik kan zonder u niet leven en niet sterven. Ik kan zonder u niet blij zijn en niet eten en niet drinken. Ik kan zonder u, oh mijn God, ik kan zonder u niks meer. En die oude mens die begint dus te sterven. Die begint minder te worden. Maar die oude mens die wil niet sterven. En nou gebeurt er iets waar die zielen geen raad mee weten. Want dat kunnen ze niet verklaren. Wat gebeurt er? Er gebeuren vreselijke dingen. Als die oude mens voelt dat hij het verliezen moet en dat hij sterven moet. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt wat Paulus zegt toen de wet in kwam met de zonde levendig. Begint die oude natuur zich te verheffen en te verzetten. En die begint zijn vijandschap tegen God uit te leven. Dat is er een spektakel van binnen. Het is soms of de hel losbrandt. En dat nieuwe deel, dat schrikt zo, want het is weinig geoefend. En dan zegt, oh nee. Nee, nou is het voor eeuwig verloren. Als er zulke dingen in mij wonen, hij durft niet meer te bidden. Hij verwacht elk ogenblik de klap van de hemel. En God zal het oordeel zeker aan hem volvoeren. En hij kruipt in de hoek en zegt, nou is het afgelopen met. En elk ogenblik kan de aarde opengaan en ik ben voor eeuwig weg. Ja, maar dat staat op rekening van die oude natuur. Die begint tegen God te vechten. Daar zijn van die aandrijvingen tot de zonde. Want die oude natuur wil niet sterven en die begint tegen God op te nemen. En die komt in zijn opstand. Denk aan die moordenaar op Golgotha, die stierf lasterende. En die zit hier van binnen. En die overwoekert soms dat nieuwe deel. Want dat nieuwe deel, dat begint tot God te zuchten. En dat zegt, Heere, verlos me toch, hoe kun je dat toelaten? Heere, help me. Niet waar, ze zijn zo bang voor de zonde. En het is net of de Heere niet hoort. En hij laat ze in die zielentoestanden soms dagen en nachten over de wereld gaan. Dat het wanhopig is. En ze vragen, Heere, verlos me toch en bevrijd me toch. En ik wil niet zondigen. En ik ben een slaaf van de zonde. En o God, hoe kom ik er ooit nog af? Wanhopig. En dan zijn er ook tijden dat die oude mens het op een andere manier probeert. Want die wil toch behouden worden. Als het met goddeloosheid niet lukt, dan gaat hij het met vroomheid doen. En dan gaat die oude mens vroom worden, hoor. Nee, maar dan zul je wat beleven. Als die oude Adam vroom gaat worden. Dan krijg je een wettische dienstbaarheid en dan krijg je een heleboel spektakelen, een heleboel drukte. Het is allemaal niks. Het lijkt soms heel wat. En dan worden ze streng voor hun medemens vooral. En dit mag niet en dat mag niet. En ze wringen zich in duizend bochten en ze hebben overal een aanmerking op. Dat is niks als van de oude mens, dat is niks van God bij. Dat is die oude natuur. Die probeert God te bedriegen. En die probeert in leven te blijven. En als de Heere doorgaat met het ontdekkend licht van zijn geest, dan stelt wet en evangelische dood en doodschuldig. En dat nieuwe leven, dat begint God toe te vallen. Dat is toch zo'n heerlijk punt in ons leven. Die zondaar, die maakt geen onderscheid tussen een oud en nieuwe mens, maar die zegt, ik heb tegen u gezondigd. Ik beken, o Heer, nu oprecht mijn zonden verborgen, geen kwaad dat in me werd gevonden. Daar begint hij te buigen, begint hij te vallen. Gaat hij zich aan de voeten van zijn rechter nederleggen en zegt, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Gaat hij zijn oordeel billijk en aanvaarden. En wat gebeurt er dan? Zo komt hij tot Jezus. Want we hebben het over de werkzaamheden des geloofs. Maar denk erom, die werkzaamheden beginnen zich zo zonder zonde en verlorenheid zo maar niet op Jezus te richten. Daar moet plaats voor zijn. En Jezus is gekomen om te zoeken en rechtvaardig te maken dat verloren ligt. En zo gaat God de mens het laten verliezen. Hij komt in zijn verlorenheid. En dan ligt hij hulpeloos en verdoemelijk voor God. En daar gaat door de wonderlijke aandrijving des Heiligen Geestes, gaat dat evangelie kracht op zijn hart krijgen. En de Heere zegt bijvoorbeeld zo, dat komt zo stilletjes, zo stiekem, zo zoet, zo vredig naar binnen. Grimmigheid is bij mij. Of mijn oog zal op u zijn. Of wormpje Jacobs, volkje Israëls, vrees niet. En dan zet die verloren zonder zulke ogen op u, zegt de Heere, ben u dat? Kan dat? Nee, toch zeker. Zeg u dat tegen mij, wat een eeuwig wonder, hoe is het mogelijk? Ik dacht dat ge me verteren moest. Heren, kan het dan toch nog? En er komt een Heere, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Of hij doet hem een weinigje het gordijn voor de ogen weg. En hij ziet soms Emmanuel glinsteren door de tralie, springend op de berg. Zegt, dat is mijn liefste. Worden zijn ogen geopend om niet alleen de wet te zien, om zichzelf te verdoemen in Gods naam, maar ook om het evangelie te zien en de Christus der schriften. O, die dierbaarheid en die ongenoegzaamheid en die beminnelijkheid. De schoonste van alle mensenkinderen, daar gaat die ziel toch ademen en die gaat er een weinigje in de vrijheid genieten en leven die in Christus is. Wordt hij zo gerechtvaardigd? Ja, zo. Zo, dit is de onderwerpelijke, bevindelijke rechtvaardigmaking. In Christus valt de rechtvaardigende genade. In Christus valt de vrijspraak van God in den hemel. En de vrucht is deze, dat in plaats dat hij zijn hals buigt onder God als rechter, dat hij zijn armen uitsteekt naar God zijn vader. In Christus. Afhankelijk in de standen, in de meer of minder heldere oefeningen van het geloof. Want die werkzaamheden moeten herhaald worden. Zullen ze duidelijker en duidelijker worden. Want straks worden die ozo weer bestreden. Als het licht weer weg is, en het genot is weg, en het gezicht, en alles is weg. En de kracht is weg. Dan zegt hij, zou ik me nog vergist hebben? Zou het wel waar zijn? Zou het bij Gods volk ook zo zijn? Hoe weet ik dat dit het echte is? En gaat hij net zo lang zuchten en schreeuwen en roepen, dat nog eens gebeuren mag. En dan wordt het woord van God wel eens onderwezen. En zegt hij, ja heren, dan geloof ik wel niet dat ik u bedrogen heb. Och, wil dan het goede werk dat ge mij begon toch zelf maar volvoeren. En maak me dan uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan begint die ziel uit het stof weer op te komen. En dat geloof begint zich meer en meer te oefenen. Geef mij Jezus, of ik sterf. Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Zo wordt een ziel gerechtvaardigd. Daar zijn trappen in de rechtvaardigmaking, maar Gods kant niet. In de wedergeboorte wordt de mens geheel en al gerechtvaardigd. Stel je voor dat je voor de rechter staat en je wordt beschuldigd van 10 misdrijven. En een 9 worden die geschonken. Maar die ene zegt de rechter nee, die andere die zijn niet waar, maar die ene is waar. Dan word je niet vrijgesproken. Kan natuurlijk niet. Dus er ligt in de overgang in Christus een volkomen vrijspraak van al onze erfendadelijke zon. En God stelt ons op dat ogenblik in Christus als rechtvaardig. En hij ziet vanaf dat ogenblik geen zonde in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Maar, hoe krijg ik dat de troost van nu langs deze weg? Door het geloof. Dat begint zich te richten op de wet. En dat richt zich op het evangelie. Dat is een balans die is in evenwicht. Als het evangelie dan ontsloten wordt, dan spreekt dat evangelie maar van één God mensenkind. En dat is onze Heer Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens. En al de schatten van genade en vol zaligheid en genot, die liggen in hem. In hem is God barmhartig en in hem is hij genadig. In hem is hij onze volkomene zaligheid. Maar buiten Christus is en blijft hij een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie de zon daar niet wonen kan. Naarmate nu die ziel die geloofsdaden met meer bewustheid mag oefenen, krijgt hij ook meer bewustheid dat hij in Christus voor God rechtvaardig is. Voor zover, zegt zondag 23, ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus door het geloof. En in de oefeningen van het geloof komt het bewustzijn meer en meer in onze harten. En nu, ik zie dat tijd is. Nog staat er nog achter en wij hebben vrede bij God. Daar zal ik me niet meer aan beginnen. Want daar zou ik graag nog heel wat van zeggen. Namelijk, vrede bij God. Ja, er is een vrede in de heiligmaking en een vrede in de rechtvaardigmaking. Dat is een groot verschil. En werk u het zelf maar eens in de gedachten uit. De vrede van de heiligmaking, dat is deze. Als ik goede werken doe. Als ik tot Jezus zucht en vlucht. Als ik me voor God verootmoedigen mag. Mijn zonde bewenen mag. Dan komt er vrede in mijn hart. Is die? Wat is dat voor vrede? Waar komt u vandaan? Dat is de vrede in mijn conscientie. Maar deze vrede waar Paulus van spreekt is een andere. Dat is niet de vrede in de hof van mijn conscientie. Maar dat is de vrede in het gerechtshof daarboven. Kijk eens, een dief. Die is vrijgesproken. Want het bleek dat hij het niet was. Dus als hij nou langs het kantongerecht komt, dan kijk je net zo rustig de heren rechters aan en de deurwaarder aan. Want hij is vrijgesproken. Hij gaat net zo rustig voorbij dat gevangenisgebouw. Want ze zoeken hem niet, dat weet hij, want hij is vrijgesproken. Dus er is een doorgaande bestendige vrede daarin dat gerechtshof. En daar heeft hij kennis van gekregen. En dat is niet afhankelijk van zijn gevoel, nee, dat ligt daar toch zo vast. Want hij is vrijgesproken, klaar. Maar de vrede met conscientie, dat is een wankelzaakje. Als ik eens zo voor God in de stof buigen mag, ja, dan is dat wel een zoet van binnen. Dan valt mijn angst en mijn vrees weg. Maar morgen is het heel anders. En zeg, oh. Wat zal dat wezen? Als ik nou sterven moest. En dat was toch voor eeuwig kwijt. Nu, en we zullen daarmee besluiten, want dan heb ik toch kort de zaak behandeld. In Christus ligt onze vrede bij God. Niet in mijn hart, nee, bij God. Dat bedoelt de apostel. Wij dan rechtvaardig uit het geloof hebben vrede bij God. Het is, volk van God, het is in orde daarboven. Begrijp u het? Het is in orde. Want hij die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en kinderkens. Indien gij gezondigd hebt, hebben we een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Daar heb je het gemak voor de kerken gods. Die enige oefeningen hebben in het leven der genade. En met al hun zonden, waardoor ze weer opnieuw het oordeel verdienen, vluchten ze tot de fontein van zijn bloed. En laten ze zich door het geloof en de oefening van het geloof wassen en reinigen door zijn bloed en geest. Daar staan ze weer zo vrij. En Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht als een doorgaand werk. Verdoemelijk in onszelf. Maar het leven in Christus. En niet alleen in de stand of niet alleen. Die waren in allerlei op- en neergaande gevoelens. Maar de apostel zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. Het is daar in orde daarbovenop. Want zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest aan.